Jan Opel, Dolly Moska, Veldhoven. Om te beginnen, Amstel Den Haag nieuws. Ja, er is onlangs de Dayton Convention geweest. En daarbij zijn er ook wat interviews opgenomen met wat zeg maar kopstukken van Amstel Den Haag. Dat is nou gepubliceerd in Ham Radio Now, episode 151. En daar, ja, dat is het hele interview te zien op een YouTube filmpje over vooral Fox 1 natuurlijk, hè, de CubeSat die daar ontwikkeld en gebouwd wordt door Amstel Den Haag. Nou, verder in Noord-Amerika natuurlijk alles in voorbereiding voor de grote Amerikaanse velddagen. 28, 29 juni, dus over twee dagen. Amstel heeft dus ook velddagen op dezelfde tijd. En ja, wordt iedereen uitgenodigd om aan die ja, een beetje contestachtige activiteit mee te doen. Via amateursatellieten. Maar omdat dat met de FM-satellieten natuurlijk een probleem wordt, als het daar veel te druk wordt, hebben ze als regel gesteld maximaal 1 QSO per FM-satelliet. Anders telt het niet als je meer gaat doen. Lineaire satellieten mogen wel volop worden gebruikt. En verder ook verbindingen met Space Station, ook maar eentje, mochten ze met spraak actief zijn. En ook digitale verbinding met Space Station, maar één. Net als met andere digitale satellieten voor zover ze werken. Lineaire satellieten dus gewoon zoveel gebruiken als je wil. Dat is geen probleem. Nou, iedereen mag meedoen. Je hoeft dus geen lid te zijn van Amstel of wat dan ook. Als je de mogelijkheid hebt, kun je dat weekend dus interessante verbindingen verwachten via de amateursatellieten. Komende donderdag de 19e is er een ruimtewandeling te verwachten buiten het Space Station. Een Russische ruimtewandeling vanuit het Russische deel van het station. 6,5 uur moet die een beetje gaan duren. Begint zo tegen 4 uur 's middags en dan gaat dat door zo tot een heel eind in de avond. Live te volgen op NASA TV. En daar gaan ze dus wat apparatuur installeren en vervangen en dat soort zaken. En dat is dan allemaal live te volgen. QuartzSat Invader, die CubeSat met die kunstactiviteiten, zullen we zeggen, die was vorige week even buiten bedrijf geraakt. Was even paniek, maar ze hebben de boordcomputer weer weten te resetten. En ze hebben de satelliet weer volledig onder controle. Hij doet het weer prima. En dus gaan ze weer met alle experimenten verder. De Digitalker en andere apparatuur zal waarschijnlijk weer snel allemaal in bedrijf worden gesteld. Als ze nog iets willen bij die satelliet, moeten ze overigens opschieten, want nog maar een maand of zo en dan zal die verbranden in de atmosfeer. Lituanica zat, de nog overgebleven tweede satelliet van Litouwen. Een CubeSat die doet het prima. Ze hadden al zitten bedenken dat die dus ook als FM-relais systeem actief is. Dat het eigenlijk wel een echte Oscar mag worden. Hadden ze al aangevraagd en inderdaad vorige week is dat toegekend door Amstel Den Haag. Dus Lituanica Sat 1, zoals die dan eigenlijk heette voor de lancering, die heet nu voortaan Lituanica Sat Oscar 78. Dus dat is nu een officiële Oscar geworden. Ook net op tijd, want die zal ook binnen afzienbare tijd gaan verbranden in de atmosfeer. Maar goed, hij doet het verder over het algemeen goed. Het FM-relais wordt zoveel mogelijk ingeschakeld, maar het is een beetje afhankelijk van de batterij. De batterijspanning, als die te laag wordt, ja, dan gaat het niet lukken. En van de week hebben ze hem ook weer een tijd uit moeten schakelen om de batterij weer op te laden. En dan moet zelfs af en toe ook de telemetrie en de bakencenter uitgezet worden om het allemaal goed te laten gaan. Maar als die ingeschakeld is, mag je hem dus gewoon gebruiken. Ja, in Space Station wordt natuurlijk heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Research and development. Nou, daar wordt een jaarlijkse Space Station Research and Development conferentie gehouden. Op 17 tot 19 juni in Chicago. En daar kunnen alle geïnteresseerden, industrie en alles, zich melden en meedoen om te gaan nadenken over wat ze allemaal voor interessante experimenten willen gaan uitvoeren in het Space Station. En ja, daar zal ook ARIS worden gepresenteerd. Om ook even duidelijk te maken dat het niet alleen om wetenschappelijk werk en dat soort dingen gaat, maar ook dat amateurradio flink vertegenwoordigd is in het Space Station door het ARIS-programma. En dan wordt er even een uitgebreide presentatie neergezet voor ja, over de hele geschiedenis en alles wat er zo gebeurd is met ARIS en hoe belangrijk dat is om vooral ook de jeugd te stimuleren iets met technische dingen te gaan doen, hè? Technische studies en zo. Goed, verder, voor wie het interessant vindt, er gaat een ruimtevaartuig gelanceerd worden naar een asteroïde. De asteroïde Bennu, B-E-N-N-U. En dat ruimtevaartuig, Osiris Rex, die zal ook een chip aan boord hebben met namen van iedereen die zich daarvoor aanmeldt. Oftewel, NASA nodigt iedereen uit om zich ook te melden. Dan wordt je naam in die chip gezet en dan ga je dus mee naar die asteroïde in 2016. Als je dat leuk vindt, het kan nog. Tot 30 september kun je je aanmelden en dan krijg je een certificaat wat je dan uit kunt printen enzovoort. Nou ja, voor de liefhebbers. ARIS nieuws, er is in Canada een nieuwe regionale vertegenwoordiger van ARIS aangewezen, VE9IM. En daardoor is het in Canada weer goed geregeld wat ARIS betreft. Er zitten weer wat verbindingen aan te komen. Op vrijdag de 20e juni een verbinding met Italië en Transine in België. Maar dat gaat via IK1 SLD in Italië. Dus hoewel het dus ook rechtstreeks zou kunnen. Maar goed, dat is allemaal even gecombineerd. Focus Camps en Sterrenlab. Gaat dan via een telebridge IK1 SLD in Italië. En dat kunnen we dan allemaal meeluisteren op 20 juni om 20:36:37 onze tijd zo'n beetje. Ook zal op 21 juni een verbinding ARIS zijn met Rusland. Met een universiteit, ook rechtstreeks om 16:45 onze tijd. Kun je ook live meeluisteren dan. Voor wie het interesseert, het Space Times magazine van maart-april dit jaar is nu op internet te vinden. Dat is van de American Astronautical Society. En daar kun je dus ook gaan lezen daar. Er is een speciaal station actief. Golden Bravo 1 Juliet Sierra vanuit Engeland tijdens de langste dag van het jaar, 21 juni. Met een speciale activiteit ook via amateursatellieten, is van de Chelmsford Amateur Radio Society. Chelmsford, ja, dus CARS, C-A-R-S dus. En die zullen dan met dat speciale station actief zijn op allerlei banden, 40 tot 10 meter en 2 meter, allerlei modus. Ja, er is ook een contest op 6 meter, maar daar gaan ze dan ook nog aan proberen aan mee te doen en zo. Dus dat wordt een heel gebeuren. De leden van Amstrad UK kunnen althans digitale abonnement, die kunnen het nieuwe nummer, juni nummer van Oscar Nieuws ophalen via internet. Even kijken. Oscar 7, dat zijn wat probleempjes af en toe. In principe zou die elke omloop, als die gereset wordt, in mode B moeten verschijnen. Maar kennelijk is de stand van de zon ten opzichte van de satelliet momenteel zo dat hij niet goed niet voldoende energie krijgt van die zonnepanelen. En omdat de batterij het niet doet, is hij daar dus helemaal van afhankelijk. Hij trekt het dus niet helemaal goed. Als er dus te veel vermogen wordt gebruikt in de uplink, dan wil hij wel eens instorten en spontaan resetten of spontaan naar een andere mode omschakelen. Zoals naar mode. Dus Oscar 7 is een beetje vreemd aan het rondspringen, maar ja, dat krijg je in deze tijd van het jaar door de stand van de zon. Mensen die iets willen publiceren op bijvoorbeeld internet met technische artikelen met een hoop wiskundige dingen erin, met moeilijke formules en zo, en allerlei symbolen. Er is nu een mogelijkheid om dat met een gratis JavaScript engine te gaan doen. Werkt in alle browsers. En dat kun je op internet vinden op de site van www.mothjugs.org. Dat is dus Mike Alpha Tango Hotel Juliet Alpha X-ray.org. En dan kun je allerlei wiskundige zaken netjes presenteren. Oscar 73, zoals gebruikelijk, elk weekend continu ingeschakeld met het relaisstation. Begint op vrijdagavond en eindigt op zondagavond. Dus daar kun je dan gebruik van maken. De rest van de week is die vooral actief met alleen het baken of soms een keer het relais 's avonds, maar meestal alleen het baken met telemetrie. Bij NASA worden de voorbereidingen getroffen voor de eerste testlancering van de Orion capsule. Orion dus, hè, de nieuwe ruimtevaartuig voor bemande vluchten. De opgevoerde Apollo zou je kunnen zeggen. Hij is al zo'n beetje klaar, de eerste exemplaar. En die wordt op Kennedy Space Center voorbereid om op de eerste nieuwe raket, de SLS, ook een nieuwe raket en een nieuwe Orion, alles nieuw. En die moet dan zo tegen het eind van het jaar gelanceerd gaan worden voor een testvlucht, een hele eind de ruimte in. En dan weer terug naar de aarde om dan een landing weer uit te voeren. Uiteraard nog onbemand, het is alleen maar om te testen of het allemaal werkt. Dat is even het idee dan. Kijken verder. Ja, de amateursatelliet even checken. Oscar 7 hebben we het over gehad. Meestal mode B, maar af en toe mode A en D. Oscar 11 die zal morgen of overmorgen weer inschakelen. Oscar 29 doet het prima. Oscar 52 ook. Oscar 73, ja, zoals net vermeld, in het weekend actief met het relais. De rest van de week telemetrie. Space Station normalerwijze met packet actief. En de meeste andere satellieten zenden de bekende telemetrie. Zoals dat dan gaat. Kijken, wat hebben we nog? Hier geen nieuwe dingen. Het Space Station hebben ze van de week een probleempje gehad. Er verscheen ineens wat rook. Dat was natuurlijk altijd paniek, want rook is brand en brand is niet goed in een Space Station. Dus dat was even van oei, wat moeten we doen? Maar het bleek heel erg mee te vallen. Het bleek het verwarmingselement te zijn voor het warm water genereren in de keuken. In het Russisch deel van het Space Station en de Zvezda module. Hebben ze al eens eerder last van gehad dat zo'n verwarmingselement ineens op hol slaat of zo en ineens begint te roken. Nou, dat hadden ze gauw door. Ze hebben het spul gauw uitgeschakeld, af laten koelen enzovoort. En toen hebben ze dat verwarmingselement gewoon vervangen door een reserveversie. En sindsdien werkt alles weer prima. Niks aan de hand dus. Ja, dan hebben we natuurlijk de grote lancering die eraan zit te komen van de week. Donderdag met al die CubeSats erbij. Een enorme verzameling die dan de ruimte ingaat. Donderdag 19 juni om 21 uur 11 en 11 seconden onze tijd moet die plaatsvinden met een Dnieper-raket vanaf Jasny in Rusland. En dat is een enorme lijst. Misschien toch even leuk om daar even doorheen te kijken wat er zo allemaal gaat gebeuren. Er zijn echt aardig wat kleine satellieten die in verschillende lanceerdozen en zo aangeleverd zijn. Het grootste gedeelte van de satellieten zijn geregeld georganiseerd door ISIS in Delft. En die zorgen dus voor het vlekkeloos in de ruimte brengen straks vanuit al die dozen, als het allemaal mee zit. Om te beginnen gaat het om Deimos 2, een Spaanse aardobservatiesatelliet. Dan Kaseosat 2 van Kazachstan, ook een aardobservatiesatelliet. Aparijsat 9 en 10. Kleine satellieten die data gaan opvangen van vaste en mobiele grondstations. En dan gaan doorsturen. Dan demonstratiesatelliet voor allerlei experimenten met antennes, camera's, GPS-ontvangers, noem maar op. Dus daar wordt ook van alles mee uitgetest. Dan twee Japanse satellieten, Hodoyoshi 3 en 4. Maar dat is nog niet zeker dat die op die lancering zullen zitten. Maar als het goed is wel, kleine drieassig gestabiliseerde aardobservatiesatellieten. Saudi-Sat 4, ook nog niet zeker dat die erbij zit. Ook een experimenteel satelliet voor het meten van elektrostatische lading die op satellieten vaak ontstaat. Hè? Onder invloed van de zonnewind en dergelijke. Dan Aurora TabletSat 2 UEO, een Russische technische demonstratiesatelliet. Een ding met allerlei experimenten erin. Op allerlei frequenties actief. Het is 25 kilo, dus een iets groter. Is geen CubeSat, maar een ingewikkeld ding. Nou, we zullen zien wat dat gaat doen. Dan een aantal CubeSats die weer vanuit een andere satelliet worden gelanceerd. Net als Unisat 5 hebben we dat eerder zien doen. Nou komt Unisat 6, dus een Italiaanse satelliet waar weer een aantal CubeSats in zitten. En Unisat 6 zal dus ook amateur radiocommunicatieapparatuur hebben. En dan ruim een dag na de lancering zullen dan die secundaire satellieten worden gelanceerd vanuit Unisat 6. En dat zijn dan AeroCube 6 van de Aerospace Corporation. Onbekend wat daar precies in zit. Antelsat van Uruguay. En met allerlei communicatie en aardobservatie dingen in de infrarood en zichtbaar licht. Lemur 1 van NanoSatisfy, technische demonstratie ook voor visuele en infrarood foto's. Tigrisat voor het waarnemen van zandstormen boven Irak. Dat is een satelliet uit Irak dus ook. Heel wat dingen. Dan komen er dus een aantal ISIS pakketten, Quad Pack CubeSat dozen, waar ze met een heleboel CubeSats gaan komen, waaronder ook de eerste 6 unit CubeSats. En daar zit ook bij Dugivat, een satelliet uit Israël, met APRS, met ook steun van de Israëlische amateurradioorganisatie. Dus dat lijkt ook weer een amateursatelliet te worden. DTU-SAT 2 van Denemarken. Weer voor... die gaat vogels monitoren. Die met migratie bezig zijn. Met trekvogels. Dan ineens 11 Flock 1C CubeSats, allemaal 3 unit CubeSats van Planet Labs. Weer zo'n Flock zwerm van aardobservatiesatellieten, 11 stuks. Dan Nanosat C BR1 uit Brazilië. PACE, PACE, 2 unit CubeSat uit Taiwan. Die allerlei standregeling, standmeten en standregel experimenten gaat doen. Perseus M1 en M2, dat zijn dus 6 unit CubeSats, ook voor aardobservatie en AIS zaken, hè, dus voor scheepsinformatie relayeren. Polyitan satelliet uit Oekraïne. Een enkelvoudige CubeSat met allerlei sensoren en GPS en dat soort dingen. PopSat HIP 1 uit Singapore. Ook aardobservatie en een koudgasmotortje voor standregeling. En dan voor ons interessant de QB50 precursor 1 en 2 satellieten. CubeSats met allerlei amateurspullen erin. Die dus ook als amateursatelliet te gebruiken zullen zijn. En ook daarnaast nog andere experimenten. Maar die moeten dus voor de QB50-lancering alvast dingen gaan uittesten. Nou, dan had er nog een satelliet bij moeten zijn, maar die is niet op tijd afgeleverd. Daarom zit er ook nog een dummy-massa in voor een 2-unit CubeSat, helaas. Maar ja, dat heb je zo. Dus het is een enorme zwerm. Stuk of 35, 40 ergens aan satellieten die in één keer om in de ruimte worden gebracht met één raket komende donderdag. Dus meeste daarvan zullen niet op amateurfrequenties te horen zijn, maar enkele wel. Dus krijgen we weer het een en ander erbij. Verder op 20 juni een Falcon 9 lancering met een zestal Opcom satellieten. Die is een paar keer uitgesteld vanwege problemen. Enerzijds problemen met een te lanceren satelliet. Anderzijds ook problemen met de raket. Maar goed, we zullen zien. En verder komen er later nog lanceringen. Zoals op 26 juni Spot 7 met weer wat kleine satellieten erbij. En verder die andere lancering met U-Cube en zo. De eerste is uitgesteld naar 8 juli voor zover nu bekend. Nou, daar hebben we even een flinke lijst aan toch nog leuke nieuwtjes. Ondanks het feit dat er toch eigenlijk niet zoveel te melden viel. Nog even een toegeefje. Ik ben de laatste dagen toch even gaan kijken met tracking, satelliettracking. Wat er nou allemaal weer voor mogelijkheden zouden kunnen gaan komen. Zoals bekend is de ESA ook van plan om een groot satelliettracking gebeuren op te gaan zetten. Dat is onderdeel van het SSA-programma, Space Situational Awareness, heet dat dan zo duur. En dat bestaat eigenlijk uit 3 onderdelen. Het ene is ruimteweren in de gaten houden, om inderdaad dus uitbarstingen, CME's en röntgenstraling en al dat soort dingen, die invloed kunnen hebben op de aarde, op magnetische stormen en alle gevolgen die dat kan hebben. Tot en met het uitvallen van elektriciteitsnetwerken en zo. Maar ook invloed op satellieten die defect kunnen raken. Dus dat soort dingen willen ze gewoon beter zelf kunnen gaan monitoren. En niet afhankelijk zijn van andere landen zoals dat natuurlijk wel is. Dat is dus één deel van het SSA. Dan heb je ook SST, dus Space Surveillance and Tracking programma. En daar willen ze dus zelf satellieten die in een baan om de aarde zitten gaan monitoren, meten, baanparameters bepalen en dat soort dingen. Om allerlei redenen, gewoon ook om te kijken of er potentieel botsingen kunnen optreden, zodat ze op tijd kunnen ingrijpen en satellieten kunnen manoeuvreren en zo. Maar ook om te kijken of satellieten die naar beneden gaan komen en gaan verbranden in de atmosfeer misschien schade kunnen aanrichten en dan kijken waar ze neer gaan komen en wanneer en zo. En dat soort argumenten. Nou goed, ze gaan daar dus een heel systeem voor opzetten. En het derde onderwerp is dan Near Earth Objects, heet dat dan. Dat zijn dus objecten die in de buurt van de aarde komen, zoals asteroïden. die eventueel ook op de aarde kunnen ploffen en daar flinke problemen kunnen geven natuurlijk. Nou, die willen ze ook zelf beter kunnen gaan waarnemen. Dus ze gaan een heel netwerk opzetten van grondstations en ook de hele infrastructuur erachter. En daar wordt flink aan gewerkt. Nou, wat betreft dat SST, Surveillance en Tracking Systeem, dat bestaat ook weer uit drie delen. De ene is een paar, minstens één, maar misschien meerdere radarsystemen. En verder een optisch tracking systeem met telescopen op de grond en telescopen in de ruimte, in satellieten dus. Om zodoende satellieten te kunnen gaan meten en ruimtepuin in de gaten te houden en dat soort zaken. Wat die radar betreft zijn ze nu bezig met een paar testradaropstellingen. En ik ben aan het proberen erachter te komen waar die moeten gaan komen en op welke frequenties. Dat had al lang bedacht en besloten moeten worden, maar dat is nog een beetje vaag. De eerste testradar die werkt al in Santorcas in de buurt van Madrid. En als ik het goed begrepen heb, zit die op 435 MHz, pulsradar, monostatisch. En die werkt heel erg goed, daar zijn ze heel erg tevreden over. Een tweede testradar die wordt door Onera gemaakt in Frankrijk, 100 kilometer ten westen van Parijs, west-zuidwest van Parijs. En dat lijkt een kopie van Graves, die ook door diezelfde club is bedacht. Maar ze gaan daar wat meer grappen mee uithalen. Ze gaan een combinatie maken van een surveillance en een tracking systeem. Dat wil zeggen, ze maken een soort muur, een fence van hoogfrequent, die gewoon stilstaat. In de azimuth heel breed en in elevatie heel smal. Een fanbeam dus, zodra daar een object doorheen gaat, geeft hij een ping. En meteen wordt er dan met een tweede radar dat object opgepikt om hem te trekken, om hem dan achterna te gaan en hem te gaan opmeten, om zodoende een aantal meetpunten te krijgen om de baan goed te kunnen bepalen. En daarmee kunnen ze dus met een gerichte beam veel gedetailleerder die objecten volgen. Het hele systeem moet natuurlijk ook veel gevoeliger worden, zodat ze objecten van, wel 6 centimeter op 1600 kilometer hoogte moeten kunnen meten. En daarmee hopen ze dan wel het overgrote deel van de belangrijkste objecten te kunnen volgen met dat systeem. De definitieve uiteindelijke radar die dan gebouwd gaat worden als deze twee testsystemen klaar zijn, daar is nog discussie over, maar het lijkt erop dat die in Spanje gaat komen. De zender in Noord-Spanje en de ontvanger in Zuid-Spanje. Maar dat moet nog bekeken worden. Frequenties is ook allemaal nog vaag. Aanvankelijk gingen ze kijken naar 435 MHz. Iets in de buurt van 1200 en iets in de buurt van 3200 MHz. Die 435, dat kwam omdat ze oorspronkelijk eigenlijk 600 MHz wilden hebben. Maar daar kregen ze van de ITU geen toestemming. In die band is er geen mogelijkheid voor een dergelijk systeem. En toen zijn ze moeten uitwijken naar 435, zoals ze het dan stellen. Maar ze hebben nog een alternatief waar ze nog naar kijken, en dat is 891 MHz. Misschien kan dat nog. Nou ja, nog niet zeker. Verder, volgens de meest recente gegevens, hebben ze in ieder geval met die testradar, maar misschien ook de definitieve, dat ze bij 3 GHz gaan zitten op 3085. Maar dat is toch een beetje onhandige hoge frequentie en dat wordt ook wat moeilijker en wat duurder. Dus we hopen nog, uiteindelijk is het allemaal nog een beetje onduidelijk, maar het kan wel interessant worden om de ontwikkelingen daar te volgen. Maar zodoende krijgen we dus een heel netwerk naast alle optische waarnemingen die ze dus gaan doen met verschillende telescopen op meerdere plaatsen. Want ja, je kunt natuurlijk alleen 's nachts optisch iets doen. Dus moeten ze die ook verdelen rond de hele aarde om op elk moment in het donker iets te kunnen waarnemen. Zodoende, dat even zo als extra verhaaltje erbij.